Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten, luisteraars thuis die met ons verbonden zijn via internet. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag wordt de dienst geleid door dominee Visser. De schriftlezing kunt u vinden in Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. De tekst voor de prediking is gekozen Lucas 24, vers 47. En het thema voor de prediking is de wereld in met Jezus woord. Mededeling namens de kerkenraad betreft de collecten. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de zending. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 84, het zesde vers. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
We geloven en we beleiden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Het liedboek van Israël, Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En zo worden we opgeroepen om met Israël Gods lof te bezingen. Psalm 145, vers 1. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Dat zullen we te meer doen als we gehoord hebben van Gods wonderen, zoals we die belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zullen we verder zingen uit Psalm 145, nu vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister, de heerlijkheid van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2 na de geloofsbelijdenis. En laten we die mee belijden in ons hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van ons hart en de opening van het woord door de geest. God van Israël, Vader in Jezus Christus, wij komen tot u. Wij hebben u aangeroepen met de woorden van Israël, met de psalmen. We hebben gezongen over uw grootheid en heerlijkheid. En we hebben onszelf toegewijd aan u. We hebben ons opgesteld in ons zingen als zendelingen, als evangelisten, die gezongen hebben dat ze bereid zijn om overal uw grootheid te openbaren. Als we erover nadenken, dan kunnen we er zomaar van schrikken. Wat hebben we eigenlijk gezegd? Wat hebben we eigenlijk gezongen? En wat betekent dat voor de rest van ons leven? Heren, leer ons heilzaam te schrikken in de kerk. Leer ons weg te komen van de gezapigheid van ons leven, van onze christendommelijkheid, van alles wat we als vertrouwd hebben gezien. Want we weten het wel en we blijden het, Heren, dat al die vertrouwdheid er ook toe kan leiden dat we in slaap vallen, zoals de wijze en de dwaze maagden, meisjes ook deden. Heren, wilt u ons uit de droom wakker maken? Geeft u olie in onze lampen? Geeft u bereidheid om de bruidegom te verwachten en niet te dommelen en ons niet over te geven aan alles wat van ons gevraagd wordt of waarvan we menen dat het van ons gevraagd wordt? Alles wat deze wereld te bieden heeft of wat we menen dat het te bieden heeft. Geef dat we wakker en alert mogen zijn in verwachting van u en dat we onze talenten er niet bij begraven, maar werkzaam zijn opdat uw naam verheerlijk zal worden. Heren, wij bidden om de opening van uw woord. Geef dat uw woord in ons hart mag komen, want uw woord is lang geleden opgeschreven, maar uw woord is toch niet alleen een oud boek, maar als een zwaard. Als een tweesnijdend, dubbel geslepen zwaard dat doorsnijdt wat vastzit, dat ontmaskert. Heren, wilt u geven dat we ons aangesproken weten vanmiddag en dat het meer doet dan alleen maar een herinnering aanbrengen in onze hoofden en harten, maar dat we met hoofden, harten en handen in beweging worden gezet. Tot eer van u. Tot het meewerken aan de komst van uw koninkrijk op een bepaalde manier. Ook al zeggen we het met heel veel schroom, omdat uw woord het ons voorzegt. Heren, u weet wat dat alles blokkeert. U weet wat alles bij ons op slot zet. U weet wat ons in slaap houdt. U weet wat ons tot zonde verleidt. U weet wat de oorzaak is dat we koud of lauw zijn. U weet wat het is dat ons onbekeerd voort laat leven, ongelovig, onvernieuwd. Doorbreek dat. Maak nieuw wat onder het stof zat. Maak levend wat dood is. Bemoedig wat terneergeslagen is. Vermaan wat hoogmoedig op een verkeerde weg voortgaat. Wilt u zijn met ieder die een taak in deze dienst heeft, koster een organist, de broeders van de kerkenraad, zij die de techniek verzorgen, de luisteraars thuis via de kerkradio of internetradio. Maar wees ook met uw knecht die hier staat. Heren, zonder u kunnen wij niets doen, niets van waarde in uw rijk. Dan wordt het alleen maar gebabbel en dan wordt het alleen maar een stichtelijk samen zijn. Maar heren, wees erbij. En raak ons aan met uw woord en geest van de oudste tot de jongste, van degene die het verst verwijderd is van u tot degene die dicht achter u aangaat. Heren, schiet ons te hulp. Laat ons niet bidden en beschaamd worden. Niet dat we het erger naar gemaakt hebben, want we belijden, Heere God, dat hoe meer we van u proeven en hoe meer we van u zien, we ook te meer schrikken van wie wij zijn in uw licht. Als schuldige mensen, als mensen die ten enenmale doelmissers zijn in zichzelf. Heren, zoek ons op Houd ons dicht bij u. Vergeef, verzoen, heilig. Tot eer van uw naam. In Christus. Amen. In deze tijd, gemeente, tussen aan de ene kant paasfeest, aan de andere kant hemelvaart en pinksteren, gaan we het evangelie lezen. En ik meen dat dit gedeelte ook heel goed past bij de tijd waar we in zitten. Tussen de opstanding van de Heer Jezus die achterligt in het kerkelijk jaar en de hemelvaart en het pinksterfeest dat die voor ons liggen. Ook in Lucas 24 vanaf vers 36 dat we gaan lezen, treffen we de leerlingen in die periode tussen Pasen, tussen opstanding enerzijds en anderzijds de hemelvaart, pinksterfeest anderzijds. Dus Lucas 24 vers 36 lezen we tot en met het einde vers 53. En laten we daarna zingen opnieuw zo'n psalm die al in de toonzetting van Pinksteren is geschreven. Psalm 9 vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tweede vers, Psalm 9 vers 1 en 2, na de schriftlezing uit Lucas 24 vanaf vers 36. En toen zij, de leerlingen en de apostelen, over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen u nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Met de hulp van de Heer help ik u zijn woord te bedienen vanmiddag, gemeente. En de tekst daarvoor is Lucas 24, vers 47. Het woord van de Heer Jezus tot zijn leerlingen vlak voor zijn hemelvaart. Vers 47, waar staat: en in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Tot zover. Laten we straks naar de verkondiging zingen, Psalm 116, vers 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van Psalm 116, na de verkondiging. Gemeente, jongeren, jongens en meisjes, als je op de basisschool zit, hoe vaak gebeurt het dan niet dat je in de klas zit, maar je hebt iets interessants te bespreken met het meisje of met het jongetje dat achter je zit? Je draait je om en voor je het weet ben je in een heel gesprek en gaat het over wat je voor leuk speelgoed hebt gekregen op je verjaardag, of wat je gaat doen in de vakantie, of wat voor spel je gaat spelen in het speelkwartier. Of je maakt afspraken om bij elkaar te gaan spelen als je uit school komt. En voor je het weet ben je alles vergeten. De juf, de meester, de klas. En dan hoor je ineens een stem: hey, daar draai je eens even om. Je zat de hele tijd met je rug naar de juf of de meester. En dan zegt de juf of de meester: hey, draai eens even om. Ik wil je gezicht zien, niet je rug. Meester of juf wil contact met jou en tegen een rug praten, dat gaat niet. Dan heb je geen contact, dan kun je niet opletten. Er zit iemand in de auto, hij of zij rijdt de snelweg op, even in gedachten verzonken, of toch even stiekem met die mobiele telefoon gespeeld, hoe gevaarlijk en verboden dat ook is, en voor je het weet, je maakt een fout. Een verkeerde oprit die eigenlijk een afslag was. En je ziet een groot bord: keer om. Keer om, want als je doorrijdt, dan ga je spookrijden. Je rijdt in tegen het verkeer. Keer om. Daar gaat het over vanmiddag. Het gaat over bekering, over omkering. God wil contact. God waarschuwt ons voor gevaar en hij vraagt, hij pleit, hij roept ons toe: keer je om. Dat zegt de Heer Jezus. Bekering, dat moet, zegt hij, gepreekt worden onder alle volken. Dus ook in Veenendaal, dus ook in de Pneeuwkerk. Tussen Pasen en hemelvaart geeft de Heer Jezus instructies aan zijn leerlingen, aan de apostelen, en hij stuurt ze daarmee naar alle volken. Ze moeten de grote, wijde wereld in met deze opdracht: preek, verkondig, verkondig met gezag, in de naam van Jezus, onder alle volken, bekering en vergeving van zonde. Daar gaat het over vanmiddag. De wereld in met Jezus woord. Dat is het thema voor vanmiddag. De wereld in met Jezus woord. Dat woord, dat is een beschuldigend woord. Een woord wat kritisch is. Waar we ongemakkelijk van worden. Waar we ook tegenin willen gaan vanuit onszelf. Het is een bevrijdend woord. En het is een bewegend woord. Ik bedoel ermee, het zet ons in beweging. Ik heb 3 B's aangehouden, kunt u het makkelijk onthouden. Een beschuldigend woord, een bevrijdend woord en een bewegend woord. Een woord dat je in beweging zet. Ja, wat zouden die leerlingen nou verwacht hebben om mee te krijgen van de Heer Jezus? Zo tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart in. Nou, niet zoveel, want ze hebben niet eens gerekend op de aanwezigheid van de levenden. Ze zijn angstig en ze zijn bang. Ze denken dat ze een geest zien als Jezus in hun midden staat. En Jezus moet ze overtuigen, zelfs door iets te eten, om daarmee te laten zien dat hij niet een geest is, geen illusie, geen verschijning uit een andere werkelijkheid, maar dat hij het met lichaam en al zelf is. En Jezus verwijst ze dan naar de schriften, hij opent hun verstand, zodat ze die schriften begrepen. Hij laat zien wat er moest gebeuren met de Christus, sterven en opstaan. En dan klinkt, ja, ik zou gaan zeggen, klinken die marsinstructies. Daarmee stuurt hij ze de wijde, wijde wereld in. Vers 47. Ze moeten preken onder alle volken, bekering en vergeving van zonden. En dat moet beginnen in Jeruzalem, nota bene. Ik heb daarover zitten peinzen en ik dacht, dat is toch eigenlijk merkwaardig. Dat is toch eigenlijk ook wel een beetje schokkend. Want wat zouden wij nu vanmiddag prioriteit gegeven hebben? Misschien hadden wij verwacht dat de Heer Jezus had gezegd, discipelen, bouw maar een kerk en ga maar in Jeruzalem kerk houden. En bouw maar een kerkelijk leven op. En stel maar een kerkenraad aan. Houd maar verkiezingen. En zorg dat het preekrooster gevuld is. En dat de catechisatie gaat lopen. En dat er verenigingen komen. En zorg ook voor iets van een kerkverband. Geloofsbelijdenis misschien. En richt dat kerkelijk leven zo in. Dat het over duizenden jaren er nog staat. Dat zegt de Heer Jezus dus niet. Wat hij de leerlingen meegeeft, de apostelen meegeeft, dat is iets anders. Ze moeten in beweging komen. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepreekt worden, te beginnen in Jeruzalem. De kerk. En u voelt wel aan, de leerlingen, de apostelen zijn hier als het ware staan hier als het ware namens de kerk. Hè, want de kerk is gebouwd op de apostelen, op die Petra, op die rots. De kerk is gebouwd op het fundament van profeten en apostelen. Die kerk die staat hier als het ware in de knop, in een notendop voor de Heer Jezus. En die kerk krijgt dit woord mee. De kerk heeft dus de roeping om te bewegen naar alle volken toe. Dat is frappant, want als ik even terugdenk, zoals ik zelf ben opgevoed en groot geworden in de kerken, had ik eigenlijk het idee van de kerk, als kind, als jongere leeft dat voor mij, de kerk is eigenlijk iets dat stilstaat. De kerk is eigenlijk iets van, nou ja, je hebt een gemeente en die moet opgebouwd worden en moet verkondigd worden, zoals we vanmiddag ook doen. En dat is ook goed, want dat is ook naar het woord. Maar dat is dus niet de eerste roeping van de kerk. De eerste roeping van de kerk is om in beweging te zijn, in beweging te komen naar alle volken toe. Ja, want de leerlingen konden deze opdracht van Christus niet uitvoeren. Ze zijn gestorven voordat al die volken bereikt werden. En het werd overgegeven. Paulus gaf het door aan Timotheus. Enzovoorts, enzovoorts. De kerk is altijd in beweging. Dat moet zij dus zijn. Dat is haar opdracht. En dat is meteen al iets irritants. Iets dat schuurt. Want ga maar na, bij uzelf, ik bij mijzelf. Wij zijn mensen die juist houden van rust, van overzicht, van controle, van geborgenheid. Dat het allemaal een beetje te overzien is. En niet dat gejaag, niet die onrust waar Jezus over spreekt. En toch is dat de eerste roeping van de kerk. De kerk is niet een doel in zichzelf, Zo van als wij het maar goed hebben, als wij het opbouwen, kerkelijk leven enzovoort. Maar de kerk is instrument voor de roeping die God voor haar heeft. Nou, misschien vergeet u heel veel van deze preek, maar als u dit wilt meenemen, dan denk ik dat we al heel veel hebben om over te peinzen en te piekeren en voor te bidden. Zijn wij een kerk die dienstbaar is in die grote beweging de wereld in? Want dat is een hoop onrust, geeft dat. Maar stelt u eens voor wat dat voor de leerlingen betekend moet hebben. Een tollenaar, ex-tollenaar, een zeeloot, iemand die dus samen heeft gewerkt met de Romeinen, iemand die er tegen in opstand kwam, een paar vissers. Ja, kleine mens, daar ergens aan de marge van het Romeinse Rijk. En dan geeft de Heer Jezus zo'n, ja, laten we het maar zeggen, zo'n onrealistische opdracht. Alle volken, Heer Jezus, wat zegt u toch? En er is geen internet in die tijd en er is geen WhatsApp. En je kunt niet makkelijk een vliegtuig boeken om naar Rome te gaan. Of naar de Lage Landen, of naar Britannia, of naar Germania, of naar Klein-Azië, naar Pontus en Frigië, of Noord-Afrika. Heer Jezus, wat vraagt u van deze mensen? Dat kan toch niet waar zijn? En stel eens voor wat dat voor de leerlingen betekend moet hebben. Wij, naar deze grote wereld, die zit toch niet op ons te wachten. Met wat wij te zeggen hebben over de God van dat kleine Israël in de marge, in de periferie van dat machtige keizerrijk. Kijk nou eens naar die Romeinse legioenen, naar die keizer in Rome. Die zit daar toch niet op te wachten. Ze hebben al zoveel goden. Ze hebben al zoveel goden. Dat evangelie is toch niet relevant, zouden wij nu zeggen, voor die volkeren. Wat een enorme opdracht. Je verbaast je erover dat ze met zulke grote blijdschap naar Jeruzalem gaan aan het eind van het hoofdstuk. Je zult maar zo'n opdracht meekrijgen. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar als je erover spreekt in de kerken, over dit soort dingen, dan gaan we toch vaak maar een beetje zuchten. Idealistisch. De wereld bereiken. Wees blij dat je hebt wat je hebt. Wees zuinig op je eigen kerkelijk leven. En toch, Jezus geeft die opdracht die verrassend is en confronterend is. Want ga maar na, als je dat dan moet doen als leerling van Jezus, als apostel, maar ook als leerling nu van de Heer Jezus, dan moet je dus onder alle volken bekering en vergeving van zonden preken. Nou. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik hoor heel vaak van doorgewinterde kerkmensen dat ze zeggen van ja, luister, mijn buurman, mijn collega, mijn ongelovige familie, allemaal ongelovige mensen, maar ze leven zo voorbeeldig om door een ringetje te halen. Heel veel niet-christenen leven op zo'n manier dat het een voorbeeld is voor christenen, zeggen ze dan. En misschien is dat ook eerlijk u en jou ervaring. En moet je zulke mensen dan gaan zo kritisch gaan bejegenen met van ja, maar er is bekering nodig en vergeving van zonde. Hoezo dan, zullen ze zeggen, doen wij het dan fout? Hè? Weten jullie het soms beter daar in de kerk? Ze zien je aankomen. Nou ja, ook in die tijd waren er mensen en filosofen die uitblonken in het leven van deugd, deugden, heel belangrijk voor heel veel Griekse filosofen. Vorming, opleiding tot evenwichtige mensen die wijs zijn, matig zijn, dapper zijn. Ja, ook in die tijd had dat kunnen klinken. Daar zitten de Grieken niet op te wachten, daar zitten de Romeinen niet op te wachten. Of ze hebben het niet nodig, of ze zijn zo ver heen en ze zijn zo gewelddadig dat ik me daar niet aan ga wagen. Bekering, dat wil zeggen, keer je om. Ja, gaat het dan niet goed, zullen de mensen om ons heen zeggen. Hebben we dan zonden? Want zonde betekent, je mist je doel. God heeft je geschapen om hem lief te hebben, boven alles, je naaste als jezelf. En daar komt geen splinter van terecht. Dat is zonde. En dat moet dus verkondigd worden. Het is niet zomaar een suggestie van, joh, kijk eens wat je ermee doet of zo. Nee, het moet verkondigd worden. Het komt door de gezanten van Christus in zijn naam, staat erbij. Met zijn gezag, in zijn naam. Het is niet een suggestie van, kijk er eens naar, doe er eens wat mee misschien of niet. Wat jij wil. Als het goed voelt voor jou, dan moet jij het doen. Nee, dat moet verkondigd worden in zijn naam, met gezag. Ga er maar aan staan. Ik word hier behoorlijk ongemakkelijk van. En u hoop ik ook. Want de Bijbel, als je die niet ongemakkelijk vindt, dan heb je hem misschien ook niet begrepen. En toch moet dat gebeuren in de naam van Jezus. Jezus wil dat. Nou, het is dus een beschuldigend woord. Een woord dat nota bene eerst in Jeruzalem moet klinken. Dus onder verbondskinderen, onder kerkgangers in de Pnieuwkerk. Heel bijzonder is dat, hè? Want ze hadden toch immers Johannes de Doper gehad. Die had er gewerkt, had opgeroepen tot boete, tot bekering. Had in de Jordaan gedoopt, had aan de Joden laten zien. Ook als kind van Abraham moet je gewassen worden, moet je bekering vinden, je bekeren. En je zou zeggen, nou, dat is wel gebeurd inmiddels. Nee, Jezus zegt, ga dit preken in mijn naam, de naam van de gekruisigde die leeft. En begin in het hart van het verbondsvolk in Jeruzalem. Dus ook vanmiddag bij ons moet dat weer klinken. Wij moeten dus kennelijk telkens weer geconfronteerd worden met die werkelijkheid. Dat Christus zegt, bekeer je tot vergeving van zonden. Zoals het eigenlijk staat. Vergeving tot vergeving van zonden. Bekeer je. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Even een vraag tussendoor. Wat zou daarvan terechtkomen van deze opdracht? Als wij denken aan onszelf als Pnieuwkerk. Hoe werkt dat in jouw leven, in uw leven, in mijn leven? Zijn wij betrokken op de een of andere manier in die opdracht van Christus? U hebt gelijk, niet iedereen is geroepen om zendeling te worden. Niet iedereen is geroepen om verkondiger te worden. Maar in je eigen gezin, in je eigen familie, in je eigen buurt. Wat is jouw verbinding met deze opdracht? Wil je daar wel dienstbaar aan zijn? Of zeg je het allemaal niks? Zeg je van ja, grote wereld, heb ik niks mee. Maar de Heer Jezus denkt daar dan anders over. Dus dat zou heel goed iets kunnen zijn waar wij ons van moeten bekeren. Dat wij ons bekeren van ons denken in termen van de kerk alleen. Nee, God is bezig met deze grote wereld. En een christen die Christus gehoorzaamt, krijgt dus ook iets met de wereld. Niet om zich daaraan uit te leveren, niet om zich daar aan vol te zondigen, maar om in die wereld de roeping van Christus uit te voeren. Wat komt er van terecht? Hoe besteden wij onze tijd, ons geld, ons commitment, onze toewijding, heeft dat een plek ergens of raakt dat nergens aan? Nou, weet dat Jezus daar anders over denkt. Immers, als de leerlingen dit niet serieus hadden genomen, dan had ik hier niet gezeten. De leerlingen zijn erop uitgegaan En ook onder onze voorouders heeft het evangelie geklonken. Wij zijn zelf vrucht van dit woord van Christus. En laten wij ons op onze beurt dan inschakelen. Beschuldigend woord, maar ook een bevrijdend woord. Dat is het tweede van de preek. Een bevrijdend woord. Ik weet niet hoe u het woord bekering hebt meegekregen in uw opvoeding. Ik kom zelf uit een geestelijke achtergrond waarin ik als kind en als jongere heel vaak hoorde: jij moet bekeerd worden. Je moet een nieuw hart krijgen. En ik hoop dat u en jij daar ook vertrouwd mee bent, met die taal. Je moet bekeerd worden. Ik herinner me nog wel als kind en als jongere in de gemeente dat ik dat best heel moeilijk zat. Hoe zag dat er dan uit? En wat gebeurde er dan? Kreeg je dan een bijzondere ervaring? Nou, in mijn omgeving kende ik veel mensen, of meerdere mensen, die konden hun bekering vertellen. Daar, op die datum, daar bij die boom, daar in die kamer, toen ik die tekst las, toen kwam God over en toen is het gebeurd, de bekering. En heel vaak merkte ik ook dat andere mensen daar wat jaloers op waren. Je kunt het dan navertellen, daar, toen gebeurde het, net als bij Paulus, zus en zo ging het. Het kan ook zo werken dat je eigenlijk zo zoekt naar bekering dat je er eigenlijk een beetje mee vastloopt. Dat je zoekt naar een bepaalde ervaring en dat je die niet vindt en dat je dan denkt, ja, komt het er ook nog wel van? Misschien bent u wel zo iemand of kent u wel zo iemand die zegt, ik ben mijn leven lang daarmee bezig, maar het is eigenlijk nog nooit gebeurd, bekering. En kan bekering en die verkondiging van bekering dan toch bevrijdend zijn? Ja, ja, weet u, want bekering wil zeggen het kan, God zij geloofd, anders in jouw leven. Het mag anders. Het kan anders. Want weet u wanneer dat zo heerlijk is en zo bevrijdend is om dit te horen? Nou, als je vastzit in een leven waarvan je je afvraagt, wat is nou de zin van mijn leven? Wat is nou het doel van mijn leven? Hoe moet ik nou omgaan met al die brokken in mijn leven? Ik ben vastgelopen in mijn relatie, in mijn huwelijk. Ik ben vastgelopen in mijn werk. Ik ben vastgelopen met die en die en die zonde in mijn leven. Er zijn dingen kapot gegaan. Ik heb geprobeerd om opnieuw te beginnen, zoveel keer, maar ik merk, het wordt het niet. Het wordt nooit meer heel, het wordt nooit meer goed. Ik heb een verbrokkeld leven, een leven van scherf. Ik heb een leven waarvan ik me wel eens afvraag, is het de moeite van het leven wel waard? God zij geloofd, het kan en het mag anders. Bekering zegt, er is een nieuw leven voor jou weggelegd. Er is nieuw levensperspectief. Er is een nieuwe wereld die voor je opengaat. Ik moet een beetje denken aan jongeren, dat bekende boek, er zijn ook allerlei verfilmingen van Lewis, hè, over Narnia. Je weet misschien wel dat die kinderen, zo gaat dat verhaal dan, door die kast in een andere werkelijkheid komen. En daar zijn ze koningen. Een andere werkelijkheid. Daar gaat het dus om bij bekering. Het kan 180 graden anders. Wanneer je vastloopt in het zoeken van de ene naar de andere kick en uitdaging. Wanneer je moe wordt van alle leuke dingen die je onderneemt. Want je moet vooral leuke dingen doen, want iedereen doet leuke dingen. En dat kun je dan weer op Facebook zetten. Als je er moe van wordt en leeg van blijft en in vastloopt. En Je voldoet niet aan je eigen niveau. Je had zo graag dit of dat willen bereiken. Een studie, een carrière, een relatie, een huwelijk, een gezin. Van betekenis zijn. Maar het werd het allemaal niet. Je bent een loser voor je medestudenten. Voor de mensen om je heen, zo voelt het althans. Bekering zegt nee, nee, nee. Bekering wil zeggen, een nieuw land gaat open. Een nieuwe weg, een nieuw leven. Een leven dat glans heeft, de glans van Christus. Een leven dat vol is van de vrucht van de geest. Een leven dat vol is met de gaven van de geest. Een leven dat bestand is tegen het graf en tegen de dood en tegen de zinloosheid. En tegen de verveling van het leven. Een leven dat weet heeft van de vreugde die alle verstand te boven gaat. Bekering, zodra dat klinkt, dan mag je weten, God zij gedankt, er is vernieuwing mogelijk. En God wil dat geven en uitdelen, want het wordt gebracht in de naam van Jezus. En Jezus betekent de Heere God redt. De Heere God redt. Als je niet meer kunt bidden, bid dan Jezus. Want dat zegt de Heere God, u redt. Red mij. Geen wonder dat die blinde man in die geschiedenis alleen nog maar bidt, alleen nog maar roept. Jezus! Jezus. Bekering tot vergeving van zonde zegt, er is doen aan. Als je zo'n bord tegenkomt, op die oprit die een afrit bleek te zijn, en er staat ga terug, dan betekent dat het hoeft niet uit te lopen op de dood, op ongelukken, op gewonden, op verdriet, op traumahelikopters, op ambulances. Het kan helemaal goed zijn, goed worden. En Jezus staat er borg voor, want het klinkt in zijn naam. Het is bekering. Eigenlijk kun je beter vertalen hier bekering tot vergeving van zonde. Bekering is dus niet alleen maar dat je, of niet alleen maar dat je dingen anders gaat doen. Dat is eigenlijk veel te smal. Bekering is zo breed als ons hele mens zijn. Zo breed als het hele leven. U weet wel, tenminste, ik hoor dat nog wel eens. Als je in gesprek bent met andersdenkenden, dan zeggen ze wel eens van, jij mag dat niet op zondag. Dat mag niet van jouw geloof. Mag niet van jouw geloof. Ja, hoe plat wil je het hebben? Als dat waar zou zijn, dan zou bekering iets heel erg moralistisch zijn. Zo van een set van dingen die je wel of die je niet mag. Maar bekering is niet dat je wat dingen anders doet, alleen maar. Maar bekering is als een kind afhankelijk zijn van vader en luisteren naar vader. Jezus gebruikte een kind. Zie je dit kind? Wie niet wordt als een kind, kan het koninkrijk niet binnengaan. Als iemand zegt, dat mag je zeker niet van je geloof, dan zou je kunnen zeggen, dat is niet het punt. Ik wil mijn vader geen verdriet doen. Dat is anders, voelt u wel? Dat is anders. Bekering is niet iets van, dan mag je dus dit niet meer doen en dan moet je dat wel doen. Of zoals wij dat in kerkelijk Nederland kunnen invullen. Maar bekering is, je wordt in een nieuwe werkelijkheid geplaatst. De werkelijkheid aan de andere kant van die kast van Narnia. Nieuwe dingen gaan open. Een leven in de dienst van God met toewijding aan de Heere. Zeker, hè, bekering. U hebt het misschien nog wel meegekregen, ouderen, op catechisatie. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonden. Heenkeer tot God, hè. Inkeer, afkeer, heenkeer. Maar niet maar op een paar dingetjes van je leven. Niet alleen op zondag, maar zo breed als je leven is. werk, school, studie, kinderen, relaties, tijd, geld. Nee, mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is bekering. En bekering is bevrijdend, want het verlost van de zonden. En zonde moet je hier zien als een macht. Dat is het ellende. De zonde is niet dat je een regeltje overtreedt. Zoals van, ik rij niet met licht op 's avonds laat. Op mijn fiets. Maar zonde is dat je in de macht komt van de verslaving die de boze, de wereld en je eigen vlees bieden. De zonde is een macht waar je aan verslaafd raakt. Waar deze grote wereld aan verslaafd is. En je ziet het, als je het wil zien, kijk dan naar de reclame, kijk dan naar het nieuws. Wat is belangrijk? Wat is belangrijk? Waar gaan mensen voor? Wat zijn de verhalen in onze cultuur waardoor mensen denken, dat moet het zijn. Hè? Dat succes van Ajax, daar gaat het om. Daar stop ik al mijn tijd en geld en energie in. Daar heb ik al mijn commitment aan. Of dat succes van een popster. Of dat ik gezien word door mijn collega's. Dat ik van betekenis ben. Al die verhalen waardoor mensen hun bed uitkomen, 12 uur slaven, mee bezig zijn en waar ze nog steeds vol van zijn als ze weer naar bed gaan. Het is een verslaving. En voor het weet zijn wij ook verslaafd aan alles wat wij moeten of geacht worden te doen. Aan alles wat ons leven vult, ons hoofd in beslag neemt. En dan zegt Jezus, en nou is het afgelopen. Nou wil ik dat je niet meer als een slaaf leeft, maar als een kind van Vader in de hemel. En dat je leven inricht door naar Hem te luisteren. Dat is bekering. Ja, maar hoe zat het dan met zondebesef? Ik moet toch zondebesef hebben? Ja, weet je wat het is? Hoe meer je van God hoort, hoe meer je van God ziet, hoe meer zondebesef. Waar bekering tot vergeving van zonde klinkt, daar is God zelf bezig. En waar God is, waar Hij in zijn heiligheid straalt, daar zie ik mijn beperking. Daar zie ik mijn zonde. En daar word ik klein. Bekering komt met berouw. Hoe dwaas heb ik geleefd? Hoeveel jaar heb ik besteed helemaal monomaan aan mijn hobby, aan mijn werk, aan mijn studie, aan mijn gezin, aan alles wat ik moest doen. En hoe weinig ben ik toegekomen aan het leven, aan de toewijding, aan de Vader in de hemel. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, zegt Paulus. Tegenover zoveel overgave van God in Christus, zou ik daar niet op reageren? Zou ik daar niet op reageren? Dan word je klein. Dan kom je met berouw tot God in Christus en dan zeg je, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dat is voor onszelf belangrijk. In Jeruzalem, in het hartland van het kerkelijk leven. Maar dat is dus ook belangrijk als we met onze vrienden en collega's erover spreken. Joh, bekering is niet, dit mag wel, dit mag niet, maar bekering is, je leven mag anders. En reken erop. Kijk maar eens in de boekhandels. Kijk maar eens op internet. Hoeveel zijn mensen om ons heen bezig met zingeving? Met wat is nou een leven waarin ik alles kan doen wat ik wil doen en er nog gezond bij blijven. Kijk eens naar de boekhandels. Kijk eens naar de titels waar mensen mee bezig zijn, wat ze kopen. Al die zelfhulpboeken om overeind te blijven. En bekering zegt, God dank, het kan door Christus. Bekering zet in beweging. Dat is het laatste van de preek. Bekeerd worden. Zo heb ik het als kind, als jongere altijd geleerd. Je moet bekeerd worden. En het is ook zo. De profeet zegt, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Maar in de Bijbel staat het er vaak actief. Bekeer u, bekeer u. Bekering is dus niet uitsluitend een innerlijke ervaring bij die boom, in die kamer, bij die tekst. Maar bekering is, ik ga een nieuwe wereld binnen. Een wereld zoals een kind aan zijn vader hecht. En in die nieuwe wereld wijd ik mij aan mijn vader. Bekering is niet iets van ik in mijn kleine hoekje. Bekering zet een mensenleven in beweging. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En lieve mensen, als er iets is wat in de kerk van belang is, dan is dat het toch. Christen zijn is niet passief zijn en meedraaien in het kerkelijk gebeuren. Maar christen zijn is zeggen, Heere God, wat mag ik nou doen in uw dienst? Waar wilt u me gebruiken, Heere? Ik heb niet zoveel talenten, maar u bent zo rijk, geef me nog maar een paar erbij, want dan kan ik u daarmee dienen. Zijn wij zo lid van de kerk, dat je je afvraagt, Heere, hoe mag ik u dienen? Ik denk dat dat wel eens een punt zou kunnen zijn waar bekering heel erg nodig is. Hoe is die balans in ons leven? Jongeren, ouderen, ikzelf, kerkraadsleden, dominee. Hoeveel prioriteit heeft de dienst van God nou eigenlijk bij ons? Ik hoorde van een gemeente, het idee is niet zo heel nieuw, maar een gemeente die hield dus een collecte. Niet om geld op te halen, maar om uren op te halen. Je kon een briefje erin doen in die collectezak en dan aangeven, ik wil 3 uur ter beschikking stellen voor het werk in de gemeente. En zou daar de schoen ook niet erg knellen bij ons? Wij zijn zo druk, ik ben zo druk. Maar de Heere God, hoeveel uren krijgt hij? Hoeveel energie krijgt hij? Hoe ligt die balans? Natuurlijk, je moet werken en je moet voor je gezin zorgen. En je moet naar school, je moet studeren, je moet alles nog wat maar. Maar vraag je dat wel eens? Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een heel spannend gebed, want dan zou het wel eens heel anders kunnen gaan in je leven. Dan zou je wel eens een roeping kunnen krijgen die op een heel ander terrein ligt dan waar je nu mee bezig bent. Ik ken ze, mensen in de kerken. Eerst een baan. Prachtige carrière en dan toch dienen in het koninkrijk. Een spannend gebed. Pas op met wat je bidt, pas op met wat je zingt. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Het zou zomaar kunnen zijn dat God je zegt, ga jij maar daar naartoe. Ga jij maar dat doen. Ga jij je prioriteiten maar eens anders stellen. Bidden kan gevaarlijk werk zijn. God zou het wel eens kunnen verhoren. En ons leven op de kop zetten. Zoals bij de leerlingen. Niet meer vissen. Niet in het tolhuis. Niet in opstand tegen de Romeinen. En bevrijdingsstrijd voeren. Maar vissers van mensen. De wereld in. Met gevaar voor eigen leven. In de naam van Christus. Naar volken, naar mensen. Hoe zullen ze reageren? Ze zien me aankomen. En toch maar gaan. In de kracht van de geest. Want het wordt Pinksteren straks. In Lucas 24. En in Handelingen 1. En het is Pinksteren geworden. En ook die Pinkstergeest wil zijn woord gebruiken vanmiddag. Ons in beweging brengen. Bekering. Tot vergeving van zonde, bevrijding van de macht, een nieuw leven. God dank het kan, God dank het mag, God dank, God doet het. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken en ook bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij antwoorden in ons zingen en bidden op uw woord. Even geleden kwam u in onze geschiedenis in deze lage landen, onder Friezen, Saksen, Germanen, Batavieren. En wat een weerstand gaf het. Onze voorouders wilden er niet aan. Ze hebben zendelingen vermoord en doodgeslagen. Maar meer lieten zich zenden. U hebt hier uw kerk willen planten en u doet dat tot op de dag van vandaag. Hier wij wonen in Veenendaal. Met zijn ongeveer 30 kerken. Maar wij weten ook dat 2/3 van Veenendaal geen band heeft aan uw kerk. Ze wonen om ons heen. Mensen die het evangelie misschien ooit wel eens gehoord hebben, maar het van zich afgeschud hebben. Mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Marokko, Turkije. Die eigenlijk nooit het evangelie goed gehoord hebben. Die voor een belangrijk deel ook geen christenen kennen in hun kring van bekenden en vrienden. Heer, wat ligt er zo bezien ook een taak voor ons in Veenendaal. Want de volkeren van deze wereld zijn naar ons toegekomen. Heer, geef dat we daar heilig onrustig mee zijn. Neem ons door bekering in uw dienst. Geef dat we ons mogen toewijden aan u. U weet hoe dat is in ons leven. Misschien wordt er al heel veel gevraagd van ons en mogen we al heel veel doen in uw koninkrijk. Geef ons dan de ontspanning en ook de wijsheid om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Maar u kent ons ook als we moeten zeggen dat we, heel eerlijk gezegd, eigenlijk geen prioriteit geven aan u en uw dienst en uw rijk, in uw kerk, in uw naam en uw eer. Omdat we zo vol zijn met ons eigen kleine leventje. Dat we eigenlijk zo egoïstisch zijn als wat. Bekeer ons daarvan. Bekeer ons tot vergeving van zonden. Verlos ons van de macht van de zonde. Van al die verhalen die we horen, die we lezen op internet, die we zien in de reclame, waardoor we gepakt worden en waardoor we aan de slag gaan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om dat te bereiken, om ons daarmee te vullen en we blijven er leeg mee. Bekeer ons tot bevrijding van die machten. En neem ons in uw dienst, waar ook, vlak bij huis of ver weg. In dat verband willen we ook bidden voor onze zuster, voor Annette in Zuidoost-Azië. Wilt u, als haar verjaardag nadert, de 28e, zegenen? U weet van haar roeping, van haar taak, van het werk dat zij mag doen. Wilt u haar en haar collega's zegenen, beveiligen als het onveilig is? Moed geven als er moedeloosheid is en hoop geven als er hopeloosheid is? En wilt u ook daar waar zij werkt de band geven van de christenen? Die weet hebben van dat nieuwe leven met u, waardoor het zelfs uit te houden is in gevaar. We bidden het met schroom, want wat zijn wij eigenlijk verwend. Wat hebben wij het goed, zoveel vrede, zoveel veiligheid. En we denken aan uw vervolgde kerk, we denken aan christenen in Sri Lanka, we denken aan christenen in Noord-Korea, we denken in christenen in staten waar de islam heel bepalend, heel sterk is en de sharia voor een belangrijk deel zijn werk doet. Heere, laat uw rijk komen. Wees met uw wereldwijde kerk. We mogen ook bidden voor de kerken waar u ons een plek in gaf. De christelijke gereformeerde kerken. Wilt u zegen geven over de synode die voorbereid wordt, die komende maand geopend zal worden, geïnstitueerd zal worden. Geeft u wijsheid bij alle zaken die op de vergadertafel liggen. Geef gebed ook in de kerken. Het is makkelijk om er ons wat tegen af te zetten en te zeggen, de broeders moeten maar vooral hun best doen, maar het is ver van mijn bed, het is ver van mijn huis. Maar Heere, geef dat we ook een biddend kerkverband mogen zijn. U gaf ons aan elkaar, houd ons bijeen. In getrouwheid aan uw woord, aan het belijden van de kerk. Maak ons als kerken vruchtbaar in het uitgaan. Bewaar ons ervoor dat we ons opsluiten in onze kleine kring van gemeente, in onze zuil, in onze familie, in ons buurtje. Laten wij mensen die door de geest geleid zijn, de vrijmoedigheid krijgen om uit te gaan. Om te zien de ander, met een andere huidskleur dan wij misschien, met een andere taal, met een andere cultuur, met andere gewoonten. Maar te zien, net zolang totdat we een medezondaar zien, een medeschepsel, een medemens, met een ziel, met een leven. Heere, gebruik ons in uw dienst om de hand te reiken aan de mensen om ons heen. Heere, we bidden u voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, voor zij die studeren en doseren daar. Geef dat de dingen van vanmiddag ook daar een plek krijgen in de opleiding en toerusting van predikanten en andere werkers in uw dienst. We bidden voor uw oude volk Israël. Geef bekering tot vergeving van zonden in de naam van Jezus Christus, de Messias. Wees met de verkiezingen die deze week gehouden staan te worden voor het Europees Parlement. Geef ons wijsheid, verantwoordelijkheidsbesef. En laat uw werk gedaan worden. En laat uw regering voort mogen gaan. Ook door middel van het parlement dat gekozen wordt. Geef wijsheid in die kringen, op dat niveau. Geef wijsheid aan alle regeerders. Geef wijsheid aan christenen in de politiek. Het zij hier in de gemeente, provinciaal, landelijk, internationaal, in Europa. Laat uw rijk komen. Geef ons kracht in deze nieuw begonnen week om het werk aan te gaan, om te doen wat u ons roept. Bewaar ons voor de slavernij van het werk. Bewaar ons voor de slavernij van wat we geacht worden te doen en van wat we menen dat anderen van ons vragen. Leer ons in de vrijheid te staan van de kinderen van God. En als we die vrijheid niet kennen, als we nog bekering nodig hebben, bekeer ons, zodat we ons zullen bekeren. In de kracht van de geest bidden we het. Tot uw eer, drie enige God, u zij al de eer. We bidden het in de naam van Jezus, uw Zoon, de hoge priester, die u altijd hoort. Amen. Laten we onze gaven inzamelen voor de dienst van God. En dan als slotzang zingen uit de berijming van het gebed des Heren, gezang 5. Daarvan vers 3. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. Wat er verder volgt. Gebed des Heren, vers 3. Verheft uw harten tot God, ontvangt in geloof de priesterzegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geven u en jou vrede. Amen.